Aandacht. Daar gaan we het over hebben met Stefan van der Stichel, cognitief psycholoog aan de Universiteit Utrecht en schrijver van het boek Zo werkt aandacht. En Suzanne Linssen. Zij is regisseur en maker van Focus TV en maakt een uitzending over dit onderwerp. Hartelijk welkom.
Hallo.
Suzanne, een uitzending over aandacht. Waarom wilden jullie dat zo graag maken?
Ja, ik denk dat het gewoon wel iets is wat voor veel mensen speelt. Je hebt natuurlijk in het nieuws gaat het over app-ongelukken en dergelijke. En je merkt ook in je omgeving dat mensen het veel hebben over... ik heb geen aandacht meer voor de dingen die ik belangrijk vind. Dus dat waren dingen die bij ons boven kwamen borrelen op de redactievergadering.
Ja.
Dus we dachten, ja, daar moeten we iets mee.
Ja, en dan gaat het misschien niet alleen over de vorm van aandacht in de vorm van concentratie, maar ook wat we wel en niet waarnemen. En dan kom je natuurlijk uit bij Stefan van der Stichel, die daar onderzoek naar doet. Want wat wij waarnemen, dat gebeurt niet altijd perfect, toch?
Nee, je kijkt eigenlijk met je hersenen en niet met je ogen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je hersenen keuzes in maken in wat tot je doordringt en wat je meekrijgt van de wereld om je heen. En dat is niet alles. Je hersenen maakt daar een selectie in. Dat selectiemoment, dat noemen we eigenlijk aandacht.
Ja, en dat is wel zo handig, want anders krijg je een heleboel input.
Ja, je wil dat eigenlijk helemaal niet. En mensen praten vaak over aandacht als iets wat beperkt is. Maar het is juist enorm efficiënt. Je wil niet alles van de wereld om je heen meekrijgen. Dan zal je heel traag zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft niet alles om je heen te verwerken om efficiënt met je omgeving om te kunnen gaan.
En kan je een voorbeeld geven van wanneer zo'n aandacht wel erg handig is?
Nou ja, stel je voor je bent in een supermarkt en alle details die op verpakkingen staan zal je tot op het diepste verwerken in je brein. Ja, dan ben je heel erg lang bezig. En als je op zoek bent naar een pak melk, dan hoef je alleen maar in het begin de rekening te houden waar de koeling is. En je hoeft niet te weten hoeveel dat pak koekjes voor je neus kost.
Ja. En in de tv-uitzending moet presentatrice Elisabeth nogal wat ondergaan. Ze krijgt allerlei lastige taken te verrichten. Wat moet ze zoal doen, Suzanne?
Nou, wat we samen met Stefan hebben gedaan... We hebben haar in een auto gezet met een eye tracker op.
Ja.
En dat is een apparaat wat eigenlijk alle oogbewegingen volgt. En daarmee ook dus de aandacht. En ondertussen hebben we haar een aantal opdrachten gegeven... Ik zal niet alles gaan verklappen, maar het was wel inzichtelijk om te zien wat er eigenlijk gebeurde achter het stuur. Als je zoveel dingen tegelijk, tussen zoveel dingen moet schakelen.
Ja.
En dat was ook wel echt iets wat gebeurde bij Elisabeth. Dat ze echt bij een soort kortsluiting ging ervaren.
Ja. En die eye trackers, dat is ook wat jij gebruikt in jouw onderzoek,
ja,
Stefan?
Heel veel. Ja, als je wil weten waar de aandacht is, dan is een hele goede manier om dat te doen, is door middel van eye tracking oogbewegingen meten. Want als je ergens je aandacht op richt, dan maak je er vaak een oogbeweging naartoe. Omdat je dat scherpe gedeelte van je netvlies op dat punt wil hebben waar je aandacht op gericht is. Dus door iemands oogbewegingen te meten, heb je inzicht in waar iemand zijn aandacht op richt. En dat wordt steeds makkelijker tegenwoordig om die oogbewegingen te meten.
Ja.
Dus dat maakt het heel interessant om dat inderdaad in het verkeer te bekijken. En ook bijvoorbeeld als mensen websites bezoeken, kunnen we kijken waar mensen hun ogen op richten. Dus we weten tegenwoordig een beetje waar iemands aandacht is.
Ja, en in dat verkeer is een mooi gekozen voorbeeld, denk ik. Want het gaat er ook vaak mis. Hè? Een mooi voorbeeld in je boek Zo werkt aandacht is dat er in 2014 maar liefst 20 automobilisten tegen een slagboom reden in de Amsterdamse Koentunnel. Ondanks dat er heel duidelijk aangekondigd was dat er iets aan de hand was. Hoe werkt dat, Stefan? Waarom missen we dat dan?
Ja, we verwachten geen slagbomen op een snelweg.
En, nee.
En aandacht, een van de dingen die aandacht stuurt zijn verwachtingen. Dingen die je eerder hebt meegemaakt als je in je keuken komt. En het is jouw keuken, dan weet je precies waar objecten liggen. En dan gaat je aandacht eigenlijk precies naar de juiste plekken toe. Zodat je efficiënt je aandacht kunt sturen. En op een weg richt je aandacht ook op bepaalde zaken, maar niet op stilstaande objecten. En als jij dus denkt met een slagboom mensen tegen te kunnen houden, heb je het mis. Ja, 99,99% van de gevallen gaat natuurlijk goed.
Mm-hmm.
Maar wat je waarneming wordt heel erg gekleurd door wat je verwacht aan te treffen. En wij verwachten in Nederland geen slagbomen.
Nee.
En hoe opvallend ze hem ook maken, er is altijd wel iemand die dat zo erg niet verwacht dat hij zelf die slagboom recht voor zijn neus niet opmerkt.
Ja, en een mooi voorbeeld daarvan, van die selectieve aandacht, is het wereldberoemde gorilla-filmpje. Hè?
Ja.
Wat gebeurt daarin voor de mensen die dat niet kennen?
Ja, daar zijn we altijd heel blij mee, dat soort filmpjes. Want dat zijn als het ware een soort triomfen voor ons vakgebied. En dat maakt mensen zo erg duidelijk waarom het belangrijk is wat we onderzoeken. En het filmpje zie je twee teams basketballen en een bal overgooien. En de taak van de kijker is eigenlijk te achterhalen hoe vaak er wordt overgegooid. Op dat moment komt er een gorilla op het podium en die klopt wat zachtjes op zijn borst en loopt vervolgens het beeld weer uit. En achteraf wordt dan gevraagd aan de mensen: wie heeft de gorilla gezien? En dan blijkt dat het merendeel van de proefpersonen die gorilla niet opmerkt, omdat ze bezig waren met de basketballers in de gaten te houden. En mensen schrikken dan heel erg, maar dat vind ik dan weer een voorbeeld waarbij hij zou zien hoe efficiënt het is. Want ja, het is jouw taak helemaal niet om die gorilla in de gaten te houden. Dus je brein maakt het keuze om een aandacht te richten op de informatie die voor jou belangrijk is.
Ja, dus het is eigenlijk een combinatie, we hebben al gezien, van verwachtingen, maar ook een focus op een bepaald iets. Maar er is ook een nieuw gorilla-filmpje in omloop.
Ja, die is een beetje spannend om te doen, maar ik gebruik hem wel eens. Want omdat hij zo bekend is.
Weet iedereen al, er komt zo'n gorilla.
En wat je dan kunt laten doen, is je kan de achtergrond kun je laten veranderen heel erg langzaam. Dus dan heb je een soort rood doek en op het doek wordt langzamerhand zwart. En mensen gaan natuurlijk, daar komt die gorilla. En dan achteraf zeg je, wie heeft de gorilla gezien? Dan gaan alle vingers omhoog.
Ja.
En volgens stel je de vraag, heeft iemand iets anders opgemerkt? En dan blijft het vaak heel erg stil. Omdat dan juist de aandacht op de gorilla gericht is. Je kan hier twee dingen tegelijkertijd. Hè? Je houdt of de basketbal in de gaten, of de gorilla, of je kijkt naar de achtergrond. Je aandacht kan niet op meerdere plekken tegelijkertijd zijn.
Dus multitasken kunnen we eigenlijk helemaal niet.
Als je multitasken verstaat onder twee taken die allebei aandacht vereisen, kan dat niet. Je kan wel lopen en praten tegelijkertijd, omdat lopen vereist meestal geen aandacht. Maar op het moment dat je taken gaat doen die allebei aandacht vereisen, dan ben je eigenlijk aan het wisselen en doe je ze niet tegelijkertijd. En dat wisselen, dat gaat eigenlijk altijd gepaard met kosten en fouten. Dus nee, we kunnen niet twee dingen tegelijkertijd die aandacht vereisen zonder dat dat gepaard gaat met kosten.
Mm-hmm. En onderschatten mensen ook hoeveel ze zien wat ze zien? Als je met die eye-trackers aan de slag gaat en aan mensen vraagt van wat zie je?
Dat zullen denk ik de kijkers ook wel in de uitzending zien. Dat je het heel erg beperkt is waar je aandacht op gericht is als je eruit gaat dat de ogen dat meten. En daarom zijn die beelden ook zo inzichtelijk. Als je kijkt wat er daadwerkelijk op je netvlies valt, van elk moment in de tijd, is dat maar heel erg beperkt. En we hebben net al even gerefereerd aan het aantal ongelukken dat aan het toenemen is door middel van toch grotendeels beïnvloed door het gebruik van een mobiele telefoon. Denk ik wel dat daar mede door veroorzaakt wordt. Er zijn veel ongelukken bekend die echt veroorzaakt zijn door de mobiele telefoon. Ja. Dat mensen denken, ja, het kan wel even, maar je ogen zijn secondenlang van de weg af. En ik denk dat dan mensen even onderschatten wat er dan kan gebeuren.
Ja, we denken dat we het kunnen en dat valt vies tegen.
Dat valt vies tegen, ja.
Suzanne, een voorbeeld van aandacht, of eigenlijk het waarbij je aandacht kapot is, zit ook in de uitzending. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een verrassende conclusie was. En dan hebben we het over visueel neglect. Kan je uitleggen wat dat is?
Stefan kan het nog beter uitleggen, denk ik. Maar het is een stoornis waarbij het ontstaat eigenlijk na een herseninfarct. Waarbij een gedeelte van de hersenen aangetast, wou ik zeggen. Maar kapot is eigenlijk. Waardoor je een deel van de wereld niet meer waarneemt. Maar het zit dus niet in de ogen. Want eigenlijk de ogen verwerken nog prima alle prikkels. En ook de visuele schorsen in de hersenen verwerken die prikkels ook. Maar het gedeelte dat eigenlijk soort van chocola moet maken van wat er binnenkomt. Dat functioneert voor een deel niet meer. Zeg ik het goed, Stefan?
Ja, het is een aandachtsprobleem. Hè?
Ja.
Maar het is maar voor de helft van de wereld. Je zei voor een gedeelte inderdaad. En het is een heel apart gedeelte. Als je bijvoorbeeld in de rechter, de hersenen bestaan uit twee gedeelten. Als je in de rechter hersenhelft een stoornis hebt, dan verplaats je je aandacht niet naar links. En als je in de linkerkant gedeelte van je hersenen hebt, verplaats je aandacht niet meer naar rechts. En dat laat ons zien, eigenlijk heel erg uitvergroot, wat het betekent als je ergens geen aandacht voor hebt.
Ja, ik vond het gewoon een ontzettende eye-opener dat dat er dus een gedeelte in de hersenen is dat nog soort van zorgt dat je ergens bewust van wordt. Dat je dus echt een soort aandachtsdeel in de hersenen hebt. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. En die patiënten maken dat heel erg duidelijk.
En hoe uitzicht dat? Wat gebeurt er met die patiënten?
Een van de voorbeelden, wat er bijvoorbeeld gebeurt is als je ze vraagt om een klok te tekenen. Dan zullen zij in een cirkeltje de cijfertjes 1 tot en met 12 plaatsen. Maar dat doen ze dan maar aan één helft. Dus ze weten wel dat er 12 cijfertjes in die klok moeten. Dat is een soort parate kennis die ze nog gewoon hebben. Maar omdat het is ook een soort stoornis, waar hun hele ruimtelijke besef is gewoon aangetast. Waardoor ze dus niet snappen van, nee, ik moet dat helemaal soort van rondmaken. Het is gewoon een hele bizarre Oliver Sacks-achtige aandoening. Ik vind het echt ontzettend fascinerend.
Ja, maar... Dus er zitten 12 cijfers tot aan de 6 eigenlijk. Worden er opgeschreven?
Nee, 12. Maar dan alleen maar in één helft.
Ja, dus de één helft tot waar je eigenlijk
ja,
de 6 zou zeggen.
Ja, ook dacht dat je zei 6 cijfertjes. Nee, ja, klopt. Ja. Ja.
En er zit dus ook iemand in de uitzending die dat heeft.
Ja.
Wie is dat?
Dat is Henk Lindeman. Die heeft daar ook een boek over geschreven. Mm-hmm. En hij heeft op zijn 38ste dat infarct gekregen. Dat was in 1993 al. En hij is nu 61. En hij heeft er heel goed mee leren leven. Ondanks dat hij echt een onwijs groot gat in zijn hoofd had eigenlijk. Hij is 2 jaar geleden nog een scan gemaakt van zijn hersenen. En daar zie je echt soort van een hele gewoon gapend zwart gat. En diegene die hersenfoto heeft gemaakt, die zei ook van ongelooflijk dat jij nog zo lang daarmee hebt kunnen functioneren. Want dat is best wel bijzonder. Maar hij heeft dus heel erg toch leren compenseren voor dat gedeelte van de wereld dat hij niet waarneemt. Ja, waarnemen is dus niet het goede.
Wat zijn hersenen ervan maken.
Ja, precies. Ja. Ja.
En Stefan, wat leert dat jou als cognitief psycholoog? Iemand met zo'n aandoening over hoe normale mensen, mensen zonder die aandoening functioneren. Kun je daar wat van leren?
Ja, heel veel. Het laat ons zien dat waar je geen aandacht voor hebt, dat is er ook niet voor jou. Je hebt echt aandacht nodig om van iets bewust te worden, te realiseren dat iets er is. En deze mensen hebben geen aandacht voor de helft van hun wereld. En het is heel erg moeilijk om te realiseren, maar het is heel moeilijk om mensen ook daarvan dus te overtuigen dat er een gedeelte van de wereld is die ze missen en waar ze wel een aandacht naartoe kunnen sturen. Het gaat vaak heel langzaam. Maar op een gegeven moment kunnen ze het wel en leren ze daarmee omgaan en leren ze eigenlijk weer om de aandacht die kant op te verplaatsen. Maar het laat ons zien dat als je echt aandacht nodig hebt om ergens bewust van te worden. En dat is toch wel inderdaad een eye-opener zoals jij het noemde. Want je hebt toch het idee dat die wereld om je heen, dat je die volledig ervaart. Maar dat is niet zo.
Nee.
Het is maar heel beperkt wat je eigenlijk meekrijgt van de wereld.
We praten zo verder, maar we gaan eerst even naar de muziek.
El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Praat met psycholoog Stefan van der Stichel en met regisseur Suzanne Linsen van Focus TV. En zij maakten een uitzending over aandacht. Nou, als je aan aandacht denkt, dan denk je denk ik ook meteen aan iets trekt de aandacht. Hè. Dat kan misschien een goed lijf zijn, mooie billen, een goed gezicht. En dat kan ook ontzettend afleiden. Maar wil het feit dat je ernaar kijkt ook zeggen dat je er aandacht voor hebt, Stefan?
Ja, als je ergens naar kijkt, betekent het ook dat je er aandacht voor hebt in eerste instantie. Dus hè, waar we het voor de muziek al over hadden, als je ergens je aandacht naartoe verplaatst, dan gaat ook heel vaak het oog er naartoe. Het betekent niet zo dat als het oog wat langer stilstaat, dat dat ook is waar aandacht is. We kunnen ook onze aandacht verplaatsen zonder dat we er een oogbeweging naartoe maken. Dus ik kan jou recht aankijken en toch met mijn aandacht ergens anders zijn.
Ja, dat hoop ik niet op dit moment.
Nee, dat is nu ook niet zo. Maar het is wel zo dat als je op een feestje staat en je staat met iemand te praten en die je eigenlijk niet zo interessant vindt, en tegelijkertijd gebeurt er iets om je heen wat je wel interessant vindt, dan is het vaak een beetje onbeleefd om dan met je ogen daar naartoe te gaan. Want mensen zijn heel erg bewust waar iemand met zijn ogen is. Wij weten van onze spreker, van degene met wie we spreken, heel goed waar diegene naar kijkt. Daar zijn we heel gefocust op. Maar dat betekent niet dat die aandacht van diegene daar ook is. We kunnen onze aandacht verplaatsen zonder de ogen te verplaatsen.
Dus die schaal met bitterballen zie je dan in je ooghoek al voorbij.
Ja, je kan gewoon iemand aankijken en een schaal met bitterballen volgen inderdaad. Ja. Dus die oogbewegingen vertellen ons veel, maar niet alles. Gelukkig maar. Je hebt nog een beetje privé in je aandacht, zeg maar.
En Suzanne, in de uitzending ondergaat Diederik ook een scan van de hersenen. Waarom? Wat is het idee erachter?
Ja, we willen dus inderdaad Stefan noemt het de spotlight van aandacht. Die je dus kunt verplaatsen zonder dat je je ogen verplaatst. Die willen we aan het werk zien. We willen echt in het brein van Diederik kijken van kunnen we die aandacht meten? Mm-hmm. Dus hij krijgt een EEG-badmuts op met allemaal elektroden. En hij krijgt een taakje waarbij hij zijn ogen stil moet houden, maar die zijn aandacht dus moet richten op een bepaald punt. En vervolgens gaat de wetenschapper, Chris Olivers, een collega van Stefan, die gaat eigenlijk op basis van de hersenactiviteit van Diederik voorspellen waar Diederik zijn ogen op heeft gericht. Dus een soort
aandacht bedoel je?
Zijn aandacht opgericht. Ja, ja, dus het is een leuke een beetje mindfuck-achtig element in de uitzending. Maar het is wel gaaf dat je dus eigenlijk de aandacht kan bespieden.
Precies. Ja. En dan denkt Diederik misschien dat hij ergens aandacht voor heeft, maar dan blijkt dat het anders is. Kan ik dat ook zo interpreteren?
Nee. Diederik, hij kan gewoon echt kijken waar Diederik zijn aandacht op richt.
Ja. Dus, terwijl Diederik misschien zelf daar achteraf over zou zeggen van nou, ik had hier aandacht voor.
Ze kijken dus of dat klopt. Dus ja. Diederik heeft van tevoren besloten waar hij het op richt.
Ja.
Heeft hij op een papiertje geschreven.
Oké.
Okay. En dan gaan ze kijken van
of dat ook echt dat blijkt.
Dat hij dat kan voorspellen. Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja. Als we weten waar onze aandacht naar uitgaat, dan kunnen we die aandacht natuurlijk ook heel mooi sturen. En dan denk ik meteen aan de reclamemakers die natuurlijk maar altijd graag willen weten waar wij naar kijken en waar onze aandacht naar uitgaat. Stefan, hoe gebruiken die aandachttrekkers of aandachtarchitecten, zoals jij ze noemt, die kennis over aandacht?
Ja, heel efficiënt. We willen dat. Om efficiënt met de omgeving om te kunnen gaan, is het handig dat bijvoorbeeld hele opvallende elementen, objecten, informatie in je omgeving automatisch de aandacht trekt. Dat wil je. We zitten rustig te praten in deze studio, maar als er nu iemand binnenkomt, stoort me, dan wil je dat je aandacht als reflex er automatisch naartoe gaat. Nou, die capaciteit wil je niet verliezen. Die hebben we als mens nodig. Om veilig te zijn. Maar dat betekent niet dat alles wat opvallend is in onze omgeving ook onze aandacht naartoe moet. En eigenlijk het is nu zo dat degene die de beste prikkel aanbiedt in je omgeving op dit moment de aandacht wint. En reclamemakers zijn dus heel erg geïnteresseerd. En mensen die informatie willen overbrengen, heel erg geïnteresseerd in wat trekt de aandacht. En ik vind dat als je naar Studio Sport kijkt, vind ik dat wel interessant om te kijken waarom deze reclame nou ineens de aandacht trekt. Wat zorgt ervoor? Dat vind ik natuurlijk als wetenschapper wel interessant. Waarom kijk ik nu ineens niet meer naar het voetbal, maar is mijn aandacht gericht op dit reclamebord? Wat is daar nou zo bijzonder aan op dat moment? Nou, je ziet dat dingen die erg opvallend zijn qua kleur en vorm en oriëntatie, dat die automatisch de aandacht trekken.
Mm-hmm.
Maar ook dingen die erg passen waar jij op dat moment mee bezig bent. Iedereen kent wel de situatie dat je een nieuwe auto gekocht hebt en je ziet hem nooit rijden. En ineens zie je hem overal. Eigenlijk automatisch. Nou, waar het hoofd vol van is, dat is eigenlijk wat de aandacht trekt. Hè? Denk aan rood. En je ziet alles wat rood is, zal automatisch de aandacht trekken. Dus je moet weten waar de ander mee bezig is en wat de ander belangrijk vindt om aan zijn aandacht te kunnen trekken en om die reflex waar we het net over hadden, om die uit te kunnen lokken. En iedereen kent natuurlijk wel de grote billboards op stations en langs wegen. En die zijn natuurlijk heel erg gericht om zo opvallend mogelijk te zijn. En ja, die zullen als een reflex de aandacht trekken. Soms is dat handig, dus in een situatie waarin het misschien onveilig is. In andere situaties is dat juist niet handig en moeten we eigenlijk onze omgeving zo inrichten dat we die prikkels zoveel mogelijk buitensluiten.
Ja, Suzanne, in de uitzending hebben jullie ook een goochelaar opgenomen. Want dat is natuurlijk iemand die bij uitstek ervoor zorgt dat je afgeleid bent. En dat jouw aandacht vooral niet uitgaat naar wat er gebeurt. Wat gebeurt er in de uitzending?
Nou ja, wat wel heel leuk is, is dat heel duidelijk wordt dat hij eigenlijk steeds probeert om een kleine handeling die hij verricht te verdoezelen met een grote handeling met zijn andere hand bijvoorbeeld. Of heel, weet ik veel, een of andere grootse beweging maakt. Of even de hand op de schouder van Diederik legt. En ondertussen doet hij dan heel subtiel zo even iets anders. Dus hij is gewoon een meester in het sturen van die aandacht. En dat is wel heel leuk. Dat hij eigenlijk bijna een soort wetenschapper is. Maar tenminste, nou oké. Niet dat ik jouw vak
van
wil.
Wij vinden goochelen ontzettend interessant.
Hij bestudeert dat helemaal natuurlijk. Van hoe misleid ik precies die aandacht? En dat,
zij weten eigenlijk al eeuwen, zeg maar, dit soort trucs die wij dan in het lab kunnen onderzoeken. En veel experimenten zijn ook altijd wel geïnspireerd door goochelaars. Want ze denken, wat voor truc halen ze eruit? Dat is natuurlijk een soort traditie die zich onder de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. En daar zitten hele mooie dingen in die wij dan met wetenschap kunnen verklaren. Maar je ziet ook dat in Amerika.
Wat is een theorie die je te danken hebt aan een goochelaar?
Nou ja, een van de dingen is inderdaad een grote verandering verhult een kleine verandering. Hè, waar ze net over gesproken had. Dus inderdaad, je kan niet elke prikkel trekt de aandacht. Het is een strijd tussen de prikkels. En als jij een hele grote prikkel aanbiedt, dan kun je iets anders, een kleine prikkel, kun je daarmee onderdrukken. Dus wat dat betreft zijn er dingen die ons kunnen inspireren om te laten zien dat wij in het lab studeren in de werkelijkheid ook echt zo werken. En als je vlingervlug bent, je dat soort trucs kunt toepassen. Er zijn ook wetenschappelijke artikelen geschreven met goochelaars en wetenschappers samen. The Science of Magic. Dat is een enorm vakgebied dat ontzettend interessant is.
Is er ook een journal van? Is er een tijdschrift over goochelen?
Niet zover ik weet. En die artikelen verschijnen gewoon in onze aandachtsjournals, zeg maar. En vooral op congressen is dat hartstikke interessant. Het is vaak het avondprogramma. De goochelaar even trucjes komen laten zien. Ja, wij willen soms ook even wat leuks hebben op zo'n congres.
Ja, dat snap ik.
Dus dan nodigen wij een goochelaar uit. Vinden we leuk.
Dat is hartstikke goede PR voor je vakgebied.
Ja, absoluut. Ja, mindfuck en dat soort zaken zijn echt goede PR. Absoluut. Ja.
En die aflevering. Suzanne, je noemde al, hebben jullie gemaakt omdat we worden allemaal afgeleid en hoe werkt onze aandacht? Dus de vraag is eigenlijk ook natuurlijk, zijn er nog tips? Want we weten nu dat we afgeleid worden, dat we ook een heel prachtig aandachtssysteem hebben waarbij we selecteren en onze focus, om de naam van het radioprogramma even te noemen, ergens op richten. Hoe kan het beter? Hoe kunnen we ons beter focussen?
Ja. Voor een gedeelte wil je dus zoveel mogelijk prikkels die echt irrelevant zijn, zoveel mogelijk uitsluiten. Dus als je wil concentreren, misschien zijn er nu mensen 's nachts aan het schrijven en dat soort dingen, en willen ze na deze uitzending doorschrijven en doorwerken, dan is het misschien handig om die prikkels zoveel mogelijk uit te sluiten. En ervoor te zorgen dat je niet afgeleid wordt. Maar je kunt je ook niet oneindig concentreren. Dus je moet bij jezelf te raden gaan over, oké, ik wil me nu even concentreren, ik wil nu focus. Maar op het moment dat die focus klaar is, dan moet je weer even iets anders gaan doen. En dan moet je wisselen tussen taken. Jij kiest er ook voor om na een periode, na dit gesprek, muziek aan te zetten. Dit gesprek, als je dit een uur zouden volhouden, dat kun je van mij niet verwachten en van de luisteraar ook niet. Dus je hebt eigenlijk met elkaar een afspraak, als je informatie wil overbrengen, dat de een de best gaat doen om de aandacht van de luisteraar vast te houden. Dat de luisteraar eigenlijk ook zijn best gaat doen om aandacht te geven aan het programma. En dat is een spel. En wij moeten het gesprek zo interessant mogelijk maken, zodat mensen niet denken aan wegzeppen naar een andere zender.
Precies.
En de luisteraar moet zijn best doen om zoveel mogelijk prikkels die hem of haar kunnen afleiden, zoveel mogelijk weg te leggen. Dat is het spel wat we eigenlijk nu aan het spelen zijn.
Ja, Suzanne, is de redactie na deze aflevering nooit meer hetzelfde? Hebben jullie er ook iets van opgestoken?
Ik merkte wel. Ja, tijdens het maken merkte ik ook alweer van, ik moet echt me focussen. En dus bijvoorbeeld ook, je moet dan alweer eigenlijk meer met een nieuwe uitzending aan de slag. En dat ik gewoon dacht van, nee. Niet. Maar wat ik ook wel een eye-opener vond, dat heeft de uitzending niet gehaald. Maar dat jij zei, Dus natuurlijk nu heel veel van iedereen gaat aan mindfulness doen. En ja, er zijn heel veel...
Focus op de rozijn.
Ja, precies. Maar dat Stefan zei van ja, nou ja, je kan net zo goed ook gewoon een boek lezen. Als je maar gewoon je op één ding richt en niet... Dat het open staat voor al die verschillende prikkels, toch, Stefan?
Ja, aandacht moet je, is een soort spier, die moet je onderhouden. En we weten inderdaad uit de literatuur dat mindfulness bijvoorbeeld een hele goede, een heel goed effect heeft op je concentratie. Maar niet omdat er nou iets heel bijzonders aan is, maar het is gewoon een hele goede aandachtsoefening. En inderdaad, je kan ook een boek gaan lezen. Als je maar iets doet waarbij je regelmatig je concentratie, je aandacht al lange tijd vasthoudt. En even niet om een paar minuten je mobieltje erbij pakken. Maar dat je leert weer te concentreren. Er is niks mis met onze concentratie, want we kunnen het altijd weer terugkrijgen. En alle drama verhalen over dat mensen zich niet kunnen concentreren, daar geloof ik niet zo in. Ja, er zijn mensen die zich misschien even wat minder goed kunnen concentreren, maar het kan altijd weer terugkrijgen. Het brein is niet zo snel qua evolutie dat we nu ineens kinderen opgroeien die zich nooit meer kunnen concentreren door de mobieltjes. Volgens mij is dat allemaal een beetje overdreven. En er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Maar ja, richt jezelf regelmatig eens langere tijd op één ding. En ja, wees zuinig op je aandacht.
Dank jullie wel. Stefan en Suzanne, dank voor jullie.